onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zevende vers van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 72e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het 69e vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt uit het 69e vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heeren vervolgens, zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. We noemden u Genesis 3, de versen 1 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanrogen, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult ge kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmert eenswaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 4. Daar lezen wij het volgende. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Zingen wij van de eerste psalm het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En ook het tweede en derde vers. De eerste psalm, de versen 1, 2 en 3. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, stelt u zich voor dat ik als werkgever iemand in dienst heb die gezond van lijf en leden is. En waar ik ook zo goed mogelijk voor zorg. En ik geef de opdracht aan die knecht om een boodschap voor mij te gaan doen. Om ergens iets op te gaan halen. Wel, dan kan die knecht dat natuurlijk gewoon doen. Want hij is gezond. En ik zorg goed voor hem. Dus alle voorwaarden om zijn werk te vervullen, daar is aan voldaan. Maar als ik dan op een gegeven moment zie dat die knecht geen benen meer heeft. Dat die benen geamputeerd zijn. Ja, dan kan ik hem geen opdracht meer geven om lopend een boodschap voor mij te gaan doen. En als ik dat dan toch van hem vraag. Als ik aan mijn knecht zou vragen die geen benen meer heeft. Je moet toch die boodschap voor mij gaan wegbrengen. Dan zou dat toch onrechtvaardig zijn? Of zou het toch rechtvaardig kunnen zijn? Hoe komt het dat die knecht zijn benen kwijt is? Als ik dat als werkgever gedaan heb, als ik daar de schuld van ben, dan zou het inderdaad onrechtvaardig zijn als ik hem dan toch nog lopend om een boodschap zou sturen. Want ik ben er dan de oorzaak van dat hij geen benen meer heeft. Maar als die knecht nou door eigen schuld zijn benen is kwijtgeraakt, en ik had hem zelfs nog gewaarschuwd om goed uit te kijken dat hij geen verkeersongeval zou krijgen, dan heb ik daar part nog deel aan. Ik heb juist nog geprobeerd dat hem geen ongeluk overkomen zou. En dan mag ik toch van hem eisen dat hij die boodschap voor mij gaat wegbrengen. Want het is mijn schuld niet dat hij dat niet meer kan. Maar het is zijn eigen schuld. En zo is het nu ook, geliefde gemeente, met ons mensenkinderen. De eisen die de Heere stelt aan mij, aan u en aan jullie, dat zijn rechtvaardige eisen. En daarom, als we eens even die vraag op ons in laten werken, die eerste vraag van zondag 4, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk getuigt die vraag er al van dat het in het hart van de mens niet in orde is. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Eigenlijk wordt de beschuldigende vinger in die vraag naar God uitgestoken. Kan toch nooit rechtvaardig zijn als er een eis wordt gesteld die je nooit kunt volbrengen? En die tweede vraag: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zou dat misschien kunnen? Als je het zegt, inderdaad, ik heb gezondigd. Maar zou de Heere dat niet door de vingers kunnen zien? Is dat ook ten diepste niet een vraag waar iets zondigs in doorklinkt? En dan die laatste vraag: is dan God ook niet barmhartig. Kan toch niet zo zijn dat God iemand voor eeuwig in de hel zou laten? We hebben dat kunnen lezen van de week in de krant. Er zijn veel mensen die dat denken. God is zo barmhartig, na enige tijd in de hel geweest te zijn, kom je daar toch weer uit. En ik heb zelfs iemand gekend, die gaf les aan toekomstige predikanten in Utrecht, waar ik ook geweest ben. En die zei het zo: in de hel zal uiteindelijk niemand zijn. Dus die ontkende de werkelijkheid van de hel. Is God ook niet barmhartig? Strijkt hij niet met de hand over zijn hart? Ook al heeft iemand altijd geweigerd in dit leven voor hem te buigen. Ook al is hij altijd voortgegaan op de brede zondeweg. Er zal toch wel een einde aan dat lijden komen. 3 zondige vragen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. Ten eerste, is God onrechtvaardig? Ten tweede, is God ook niet geneigd om het zondige door de vingers te zien? En ten derde, is God ook niet barmhartig? 3 zondige vragen. Ten eerste, is God onrechtvaardig? Ten tweede, is God niet genegen om het zondige door de vingers te zien? En ten derde, is God ook niet barmhartig? Die eerste vraag van zondag 4. We hebben het gezongen met elkaar, dat God rechtvaardig is. Psalm 119. En het staat ook elders in Gods woord: verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Ja, maar zegt u misschien in uw hart, of misschien zeg jij dat wel in je hart: kan ik er iets aan doen dat ik zondaar ben? Kan ik er iets aan doen dat ik de Heere niet meer gehoorzamen kan? Kan ik er iets aan doen dat ik zoveel wetsovertredingen bega? Nou, dat zal nog de vraag zijn. Wij zijn schuldige zondaars. Het is u voorgelezen uit Genesis 3. Hoe het in zijn werk is gegaan. De duivel kon de mens niet dwingen tot zondigen. Hij kon wel verleiden. Maar de mens moest van binnenuit toestemming geven. Geen dwang dus, waar je niet aan ontkomen kunt. En we kunnen ook niet zeggen dat er geen waarschuwend woord had geklonken. Want de Heere had duidelijk gewaarschuwd voor de zonde. Jullie weten het ook wel, jongens en meisjes, van 1 boom mochten ze niet eten, van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En al die andere bomen in paradijs, daar mochten zij van eten. En Eva heeft geluisterd naar de woorden van de duivel. In de heilige oorlog lezen we het zo, dat de stad mensenziel is opengebroken. De oorpoort ging open, luisteren naar de duivel. En de oogpoort ging open. Die vrucht was begeerlijk om te eten. En zo is de stad gevallen. Dat is dus de schuld van de mens. En niet de schuld van God. Denk aan het voorbeeld van die knecht. Die gezond is van lijf en leden, die benen heeft om te kunnen lopen. God had de mens zo geschapen dat hij kon gehoorzamen. Hoort u maar. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Er is geen onrecht bij God. De Heere stelt nooit onrechtvaardige eisen. Alleen het denken daaraan getuigt al van de zondigheid van de gevallen mens. Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. En dat is overdacht in zondag 3. Goed. En naar Gods evenbeeld geschapen. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo geschapen dat hij God zijn schepper rechters op de juiste wijze zou kunnen kennen en al meer leren kennen. De Heere ook zou kunnen en willen liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Dus aan de schepping mankeerde niets. En nu krijg ik wel eens de vraag op de catechisatie, maar dominee, had de Heere de mens dan niet zo kunnen scheppen dat hij niet kon zondigen? En daar zeg ik altijd dit. De Heere wil dat we hem in liefde dienen. In liefde hem gehoorzamen. Niet dat wij een robot zouden zijn die niet anders kan dan gehoorzamen. Maar een mens die wil gehoorzamen. Die de Heere wil dienen. Die de Heere wil liefhebben. Met het hart. En dat staat toch veel hoger dan een automatisch gehoorzaam zijn. God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. We lezen op de zesde dag dat God alles zag wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Dat geldt dus ook van ons als mens. Daar mankeerde niets aan. En hoe komt het dan dat het anders is geworden? Hoe komt het dat we de Heere niet meer kunnen gehoorzaam, niet meer kunnen liefhebben? Wel, dat is eigen schuld, geliefde gemeente. We hebben het gehoord uit Genesis 3, hoe het gekomen is, ik zei er al iets van. In gesprek gegaan met de duivel, ingegaan op zijn woorden, niet gezegd tegen de Satan, dat heeft de Heere gesproken en heeft het verboden van die ene boom te eten, alleen willen we vanaf blijven, we willen de Heere blijven dienen, nee, geluisterd, ingewilligd, die vrucht genomen en ervan gegeten. Onze catechisme zegt het zo, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen. Ja, want wat Adam zou doen, dat zou beslissend zijn voor heel zijn nageslacht. Daar komt ook wel eens een vraag over. Ik las een mooi antwoord bij een van de Puritijnen. De Heere mag toch omgaan met zijn schepselen zoals hij wil. En als hij met Adam en in Adam met heel het menselijke geslacht het werkverbond heeft opgericht, dan hebben we dat maar te aanvaarden. En dan hebben wij geen enkel recht om te zeggen, ja, maar ik wil persoonlijk behandeld worden. Het menselijke geslacht is maar geen hoop zandkorrels die geen enkel verband met elkaar hebben. Daar is juist wel een verband. De stam Adam, Eva. En daaruit al die takken, heel het menselijke geslacht, daaruit voortgekomen. En wat er met de stam zou gebeuren, dat zou toch beslissend zijn voor heel die boom. Een koning met zijn onderdanen vormt toch ook een eenheid. Een president met alle inwoners van het land zijn met elkaar verbonden. Als een president van een land de oorlog verklaart aan een ander land, is dat geen privézaak, nee. Dan hebben al de inwoners van dat land daarmee te maken. En zo is het nu ook met Adam geweest. En die tekst, die wordt ook aangehaald door Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. En dat betekent in Adam allen gezondigd hebben. Dus wat ziet de Heere van mij, van u, van jullie? De Heere ziet het zo, alsof wij allemaal persoonlijk van die verboden vrucht hebben gegeten. We hebben ons allemaal in Adam losgemaakt van God. Zijn in opstand gekomen tegen God. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel, dat is ons voorgelezen, en door moedwillige ongehoorzaamheid. God had dat gebod gegeven, blijf van die ene boom af, daar mag u niet van eten. En dat tot bestwil van de mens. Denk aan de waarschuwende woorden die tegen die knecht gesproken worden, kijk uit voor een ongeluk, dat je je benen niet kwijtraakt. Gewaarschuwd uit liefde. En heeft de mens toch niet geluisterd. En door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Denk aan die knecht, de benen door eigen schuld kwijtgeraakt. Dan hoef ik als werkgever mij in mijn eisen toch niet aan te passen. Ik had goed voor hem gezorgd, ik had hem nog gewaarschuwd ook. En dat geldt in de hoogste zin van God. Dan gaat de Heere zijn eisen niet aanpassen, nee. Die eisen, die blijven gelden. De wet blijft gelden. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Ik zal nog eens een voorbeeld noemen, jongens en meisjes. Stel je voor dat ik aan iemand 10.000 euro uitleen om dat op de juiste manier te gebruiken in het zakenleven. En dan moet hij dan winst mee zien te maken. 10.000 euro. En na een jaar wil ik dat terug hebben. En als ik dat dan terugvraag, dan zegt die man, ja, maar ik heb helemaal geen geld meer. Hoe komt dat dan? Zal dan mijn wedervraag zijn. Ja, ik heb het doorgebracht. Ik heb er wat feestjes van gegeven. Ik heb het uitgegeven aan zondige dingen. Is het dan onrechtvaardig als ik die 10.000 euro terugvraag? Nee toch? Want door eigen schuld is die persoon dat geld kwijtgeraakt. Dus die eis, die blijft gelden. En zo is het ook bij God. De Heere eist gehoorzaamheid aan de eerste en tweede tafel van de wet. En het is echt helemaal eigen schuld dat de mens niet meer gehoorzamen kan. Maar dat doet die eis niet teniet. Het is dus rechtvaardig wat de Heere eist. Hebben we dat mogen beleven, geliefde gemeente? Rechtvaardig dat de Heere van mij eist dat ik hem lief heb en dat ik de naaste lief heb. En heb je het ook geleerd, dan heb ik het ook geleerd. Ik kan dat niet meer door eigen schuld. En toch blijft de Heere dat eisen. Maar nu zorgt hij zelf, en daar gaan we nog even op door, voor de vervulling van die eis. Want het evangelie moet vanmorgen ook gepredikt worden. De Heere zorgt zelf voor de vervulling van die eis in Christus. Die is gekomen om de wet van God volmaakt te gehoorzamen. Altijd gedaan wat de Heere van hem vroeg. Altijd al de geboden gehouden. Hij kon het zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? En hij is ook geoordeeld geworden in plaats van zijn kerk. Opdat er vergeving, opdat er verzoening zou zijn voor mensenkinderen die zichzelf het onmogelijk gemaakt hebben om aan de eis van God te beantwoorden. En zo alleen is er weer vrede voor opstandelingen. Zo alleen is er zaligheid voor des doods schuldigen. De Heer handhaaft zijn eis, maar zorgt dus zelf voor de vervulling van die eis in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat is nou de inhoud van het ware geloof. Alles voor waarachtig houden wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En ook wat de Heilige Geest in het evangelie leert. Namelijk dat Christus is gekomen, die de weg, de waarheid en het leven is. Vergeving en verzoening en eeuwig leven heeft verworven. En wie dat met een waarachtig geloof geloven mag, die zal niet omkomen, die zal niet verloren gaan. Maar die zal het eeuwige leven ontvangen. Niet door iets van hem of haarzelf, maar alleen door het werk van Christus. Is dat geen rijke troost voor klein en groot in de genade? De Heere zelf heeft de zaligheid uitgedacht, heeft de zaligheid doen verwerven en doet ook in de zaligheid delen. Onze tweede gedachte: zou de Heere de zonde niet door de vingers zien? Wil God, vraag 10, zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Wat God spreekt, dat gebeurt. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. De geestelijke dood werd onmiddellijk werkelijkheid. Nee, hij, geenszins, maar hij vertorent zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden. Gods toren. Er staat een tekst bij de catechismus, Nahum 1 vers 2. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren aan zijn vijanden. Dat is toch een duidelijke tekst, of niet? Neem ook Romeinen 1, vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De toren van God. Nee, geliefde gemeente. De Heere zal het kwaad niet door de vingers zien. Die aangeboren zonde, wel, dat weten de catechisanten ook wel. Dat is de erfzonde. De erfschuld. We hebben allemaal een ontzaglijk grote schuld. In Adam is dat al werkelijkheid geworden. Ik zei het toen net zo. God ziet het alsof wij alle persoonlijk het proefgebod hebben overtreden. Dus dat gebod dat de liefde en de gehoorzaamheid op de proef stelde. God ziet het zo alsof ik, u en jullie allemaal van die verboden vrucht gegeten hebben. En hij rekent het ons toe. God mag op die wijze met zijn schepselen omgaan. Op de manier van het verbond. En dan de daadwerkelijke zonde ook nog eens. Dus onze zondige gedachten. De zondige lusten, gevoelens en neigingen in het hart. De zondige daden die we doen. Daarom wordt de wet ook voorgelezen, ook vanmorgen weer. Als we onze afhankelijkheid van God niet beleven, denk aan de biddag, dan vertrouwen we eigenlijk op onze eigen kracht. Als ik denk dat ik het makkelijk zal klaren op school dit jaar, is het fout. Dat is zondig. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat geldt ook voor het werk, geliefde gemeente, of het huishouden, dat doen we dat al jaren. Als we onze afhankelijkheid van de Heere niet beleven, is dat zonde. Geldt ook het ambtelijke werk. Het leiden van de zondagsschool. Verenigingswerk. Dat is ook zonde als we dat niet doen in afhankelijkheid van God. En op onze ervaring drijven. Dus geliefde gemeente. We staan niet alleen schuldig aan de zonde van Adam in het paradijs. Maar ook schuldig aan al de geboden die ons zojuist zijn voorgelezen. En Gods toren moet daarover komen. Over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. In dit leven komt de Heere met zijn oordelen. Denk eens aan de tijd van Noach, jongens en meisjes. 120 jaar heeft de Heere nog gewaarschuwd, maar het oordeel kwam. Denk aan het oordeel over Sodom en Gomorra. Het regende zwavel en vuur uit de hemel. Het oordeel gekomen. En in het algemeen zijn alle ziekten en alles wat tegenzit in het leven een gevolg van de zonde, dat zeg ik niet. Wat ik ook op de biddag zei, iemand die het heel moeilijk heeft, zou wel heel zwaar gezondigd hebben. Nee, dat bedoel ik niet. Maar toch, de Heere spreekt soms op een duidelijke manier tot die persoon, dat komt nou daardoor. Geloven we dat? En denk eens aan de zonde van Ananias en Safira. Ook daarover is de toren van God gekomen. Het werd onmiddellijk eeuwigheid voor hen. Als de Heere zou doen naar mijn zonde, naar uw zonde en jullie zonden, dan moesten we allemaal voor eeuwig omkomen. Want zo zegt de catechismus, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vervloekt. De vloek dus verdient. Maar, nu blijven we daar bij deze vraag en dit antwoord ook niet bij staan. Dan mogen wij ook nu het rijke en ruime evangelie prediken. Christus is de vloek doodgestorven. Hij heeft al de zonden op zich genomen. Al de zonden der zijnen zijn op hem aangelopen. En hij heeft volkomen betaald. En zo, geliefde gemeente, is er zegen voor hen die van Gods wegen getrokken worden, uitgedreven worden, gaan vluchten naar Christus, die voorafgeschaduwd was in heel de eredienst van het Oude Testament. Denk aan het brandofferaltaar. Hij heeft het offer van zijn leven gebracht. Hij heeft zijn bloed gestort, opdat er genade en vergeving zou zijn. En dan zien we juist aan zijn lijden en sterven dat de Heer de zonde niet door de vingers ziet. Er moet betaald worden. Maar Christus heeft ook betaald. En nu zal de Heer oordelen, rechtvaardig oordelen. En dat zal verschillend uitvallen. Want zij die altijd zijn blijven voortgaan met de liefde van het hart op die brede weg, zij zullen getroffen worden door het vuur van Gods toorn. Maar zij die door genade overgebracht werden op de smalle weg, zij zullen vergeving en het eeuwige leven ontvangen. En we gaan daarvan zingen het laatste vers van de eerste psalm. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, zo besluit dat vers, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Het vierde vers van de eerste psalm. De derde en laatste gedachte. Is God ook niet barmhartig? We lezen die vraag aan het slot van zondag 4. Is dan God ook niet barmhartig? Ja, en eigenlijk wordt er dan gezegd, het kan toch niet zo zijn dat de Heer altijd, ja voor eeuwig, een mensenkind zal straffen voor de zonden die hij of zij heeft begaan. Dus eigenlijk wordt er dan gevraagd, zou God nu zo liefdeloos zijn dat hij zondaren eeuwig straft? Weet u wie dat ook ontkennen? De zogenaamde Jehovah-getuigen. Dat is een punt dat je naar voren kunt brengen. Je gaat spreken met hen. Weet u wat ze zeggen? Er komen 144.000 mensen in de hemel. De rest van hen die zalig worden komen op de nieuwe aarde. En wie altijd onbekeerd is gebleven wordt vernietigd, verdelgd. Daar blijft helemaal niets van over dus. Dan is de hel er ook niet. En waar zou een mens zich dan druk over hoeven te maken? Maar kijk, geliefde gemeente. Wie echt mag gaan zien met door God geopende ogen hoe het is, die gaat zien dat hij geschapen is om tot eer van God te leven. En dat doet nu juist zo'n pijn in het hart dat dat niet meer kan. Dat ik mijzelf, om in dat voorbeeld te spreken, van mijn benen beroofd heb. Al die gaven die God had gegeven om hem te dienen, weggegooid door eigen schuld, kwijtgeraakt. Dat is nou de werkelijkheid. En daar staat de Heere nu, die onuitsprekelijke gave tegenover. Hij heeft zijn zoon gegeven. En zo alleen is er sprake van barmhartigheid. Maar niet dat alle zondaren die altijd geweigerd hebben zich te bekeren, die nooit God hebben willen dienen, dat die ook zalig zullen worden. Dat betekent het niet. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dat is ook in de wet nog voorgelezen. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Dat wil zeggen, heilig jaloers op mijn eer. Ik wil dat mensenkinderen mij dienen. Een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Dat is ook werkelijkheid. Maar door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben. Barmhartigheid. Er ligt dus een verbinding tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. De Heere is op een rechtvaardige manier barmhartig, zouden we kunnen zeggen. Want als hij de zonde vergeeft, dan ziet hij de zonde niet door de vingers. Nee, dan is het zo dat Christus voor die zonde voldaan heeft. Voor die ongerechtigheid betaald heeft. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Zo rechtvaardig dat hij buiten Christus de eeuwige toren doet komen. De zaligmaker zelf heeft meer dan eens over de werkelijkheid van de hel gesproken en zeker. Je moet met bewogenheid dat woord in de mond nemen, maar ook in alle eerlijkheid. Niet doen alsof het voor iedereen uiteindelijk toch wel zal meevallen. Want God is ook rechtvaardig. Denk maar aan die rijke man. Sloeg zijn ogen op in de hel. En staat er toch niet voor niets dat hem geen druppel water meer gegeven werd. En de arme Lazarus, door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En nu kan het nog voor de grootste der zondaren, geliefde gemeente. Het kon toch immers ook voor Paulus, die zichzelf de grootste der zondaren is blijven noemen, een vervolger geweest, maar ook na zijn bekering nog veel zonden gedaan heeft, want dat zondige hart bleef hij met zich omdragen. Maar toch barmhartigheid ondervonden. Hier in dit leven al staande gehouden, ontdekt aan zonde en schuld, oog gekregen voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, geloof geschonken om het alleen van de zaligmaker te verwachten en niet van zijn eigen werken. En als we daarna nog buiten staan, geliefde gemeente, wanneer wij die eigenschappen van God wel gehoord hebben vanmorgen, maar ze niet gehoord hebben in ons hart, smeek dat de Heere uw ogen openen zou en uw hart zou openen, dat u het zou horen. U bent zondaar, u hebt de vloek verdiend. En dat u het ook zou leren. U kunt zelf die schuld nooit betalen. U kunt nooit ongedaan maken wat misdreven is. U kunt die kloof niet overbruggen. Maar daar heb ik nu voor gezorgd. Want ik heb mijn zoon naar deze aarde gezonden. Die de weg, de waarheid en het leven is. Opdat er verzoening, opdat er vergeving zou zijn voor vijanden die het zelf nooit meer in orde kunnen maken. Op het gebed, op het gebruik van de middelen, wil de Heere wonderen werken. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat ik ter dood veroordeeld ben. En in de dodencel zit. Als ik dan de voetstappen hoor van iemand, zou ik dan niet bang zijn dat de dag van de voltrekking van het vonnis is aangebroken? Zou ik dan niet bang zijn dat ik gedood zou worden? Maar als ik denk dat ik vrij ben, als ik er helemaal geen weet van heb dat ik de dood heb verdiend, ja, dan ben ik ook niet bang als ik voetstappen hoor, zo is het toch? En zo is het toch geestelijk ook? Wanneer de Heere ontdekt en gaat spreken in het hart, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dan zit ik als het ware in de dodencel. Het oordeel komt. Dat doet roepen uit de diepte. En dan zal het ook ervaren worden dat er bij de Heere veel vergeving is, opdat hij gevreesd zou worden. De Heere geeft ons de middelen. Dat is zijn goedheid. En ik las bij de Puritijnen, dan moeten wij die middelen getrouw waarnemen. Dat wil de Heere. En dan wil de Heere in de weg der middelen geven wat nodig is. Het ware geloof. De wedergeboorte. De waarachtige bekering. Echt. Dat wil de Heere nu werken in de weg van de middelen. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En verloren ligt het al. Dus waarom zouden we niet smeken om verlossing? En daar wil de Heer om gesmeekt zijn. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan betoont hij zijn barmhartigheid. Want Christus heeft voldaan aan de rechtvaardigheid van God. En barmhartigheid, dat is een heel diep woord. Dat betekent eigenlijk omarmen met je hart. Of het hart omarmen. Allebei die aspecten gelden als het gaat over de barmhartigheid van God. De Heere omarmt met de liefde van zijn hart verloren zondaren. En hij omarmt hun hart. Hij gedenkt hen in alle opzichten. En dan geldt het. Wat de dichter van Psalm 73 mocht zingen en beleven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn aan deze plaats. Zegen de middelen die gij geeft, zegen de bediening van uw woord. Dat we verlangen mogen naar vanmiddag, wanneer we opnieuw naar uw huis mogen gaan. Verlangen mogen naar uw goddelijk onderwijs. Want dan kunnen we toch niet buiten. Wijs ons de weg die we te gaan hebben. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het uwe. We smeken dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte derde vers van Psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw begunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En wat er verder volgt uit de derde vers van Psalm 145. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.